De aandachtige luisteraar en volger van dit programma heeft waarschijnlijk het eerste deel al meegemaakt. En voor het tweede deel komt vandaag Wolf van Toelde nog eens terug. Dag Wolf.
Dag Louis.
Goedemiddag. Ja, voor mensen die tijdens de vorige les niet aanwezig waren, waar hebben we het de vorige keer over gehad?
We hebben het vorige keer gehad over de grondwettelijke vereisten die dat er zijn om president van de Verenigde Staten te worden. Zoals het feit dat je een natural born citizen moet zijn en wat dat daar de concrete invulling van is precies. Het feit dat je 10 jaar in de Verenigde Staten moet wonen en 14 jaar. En minstens 35 jaar oud moet zijn. Verder hebben we het ook nog een beetje gehad over het begin van de legale procedure. Zoals daar zijn dus de exploratory committees en de verkiezingen in de verschillende staten op zich eigenlijk, de primaries, de caucuses, wat is het verschil tussen een open primary en een closed primary, daar hebben we het vorige keer allemaal een beetje over gehad en daar stel ik voor dat we dus nu niet al te veel in detail optreden.
Nee, maar laat ons eens gaan kijken naar een van die afkortingen die de vorige keer aan bod is gekomen. En het klinkt een beetje als een spelletje, maar het is het meer dan dat, de Super PAC.
Of de Super PACs, ja.
Of de Super PACs.
Als je het over meer dan één hebt.
Ja.
Super PACs, wat is een Super PAC? Dan moet je eerst weten, wat is een gewone PAC? Een PAC is een Political Action Committee, vandaar PAC, PAC. En een political action committee, dat zijn, zou je een beetje kunnen zien als in België de VZW's die dat de partijfinanciering of de campagnefinanciering van verschillende kandidaten op zich nemen eigenlijk. En daar waren tot voor 2012 heel erg strenge regels rond tot hoe groot mochten die bijdragen zijn. En vakbonden mogen niet rechtstreeks bijdragen, bijvoorbeeld vakbonden en, niet alleen vakbonden natuurlijk, andere middenveldorganisaties mochten niet rechtstreeks bijdragen aan politieke campagnes of niet voor een bedrag hoger dan X. En dat is in 2012 eigenlijk allemaal een beetje afgeschaft door verschillende gerechtelijke uitspraken. Die Super PACs zijn dus ontstaan naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak in 2012, die bepaald heeft dat als een Super PAC geen rechtstreekse bijdrage levert aan de campagne van een kandidaat zelf, dat die onbeperkte hoeveelheden geld mogen ophalen eigenlijk. Dat betekent dus wel van, het moet een sympathiserende groep zijn die ook campagne voert, maar er mag geen rechtstreeks contact zijn tussen de Super PAC en de desbetreffende kandidaat. Terwijl iedereen weet dat dat natuurlijk wel het geval is, maar mogen geen formele brieven heen en weer gestuurd worden. Er moet ergens in een achterkamertje over gediscussieerd worden, want als het uitkomt, is het eigenlijk een schending van de overeenkomst. En die Super PACs, ik heb het onlangs eventjes opgezocht, en op 22 april dit jaar hebben 1360 groepen die zich georganiseerd hebben als Super PACs, $696 miljoen aan bonnetjes binnengebracht, om het zo te zeggen, aan receipts. En ze hebben in totaal al van... Dus ze hebben al $696 miljoen ontvangen. Hmm. En ze hebben al van die 696 hebben ze al $350 miljoen gespendeerd. Maar dat gaat dus wel over enorme bedragen. En dus private sponsor, als jij thuis €1 miljoen onder je kopkussen hebt liggen, dan zou je dat dus aan één politieke kandidaat gewoon kunnen geven. Daar zit dus geen enkele limiet op. Als jij een groot bedrijf bent dat invloed wilt kopen, doe je dat best op die manier bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk wel verschillende Super PACs die op zich individueel wel beperkingen hebben ingesteld. Bijvoorbeeld de Super PAC van een van de Super PACs van Hillary Clinton heet Ready for Hillary. Die zijn al erg lang bezig met de campagne voor te bereiden en zo eigenlijk. En die zetten een limiet van $25.000 voor individuele donaties. Hoewel dat ze dus wettelijk gezien niet verplicht zijn.
Waarom doen ze dat dan?
Die limieten, dat is natuurlijk om de perceptie te proberen vermijden dat er letterlijk invloed gekocht kan worden. Hè? Dat er een grote mediamagnaat of het een of het ander heel erg veel geld naar beide politieke kandidaten wordt gesmeten om te zorgen dat er legislatie in zijn voordeel wordt gedaan. Maar er zijn ook kandidaten die geen gebruik maken van superpacks. Bijvoorbeeld de left-wing favoriet momenteel. De left-wing favoriet, ik wil zeggen de kleine linkse kandidaat die bij erg progressief Amerika, wat een heel erg kleine groep is natuurlijk, wel in de smaak valt, Bernie Sanders, heeft aangegeven dat hij geen gebruik gaat maken van een superpack. En dat hij dus gewoon op individuele campagnedonaties werkt, waarvan de limieten veel lager zijn dan bij packs.
Want je moet zoiets kunnen aangeven, zo'n superpack. Is dat dan bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom dat iemand als Jeb Bush bijvoorbeeld nog steeds geen kandidaat is?
Jeb Bush heeft al wel een superpack, geloof ik, hoor. Ah. Maar die is gewoon nog, ja... Het is een beetje... Jeb Bush is nog bezig met zijn perceptie te managen en zijn kansen in te schatten. Niemand gaat graag op zijn gezicht als presidentieel kandidaat. Iedereen herinnert zich Mike Huckabee en Rick Santorum, die presidentiële wannabes. En ja, die het feit dat ze erin mislukt zijn om de kandidatuur binnen te halen, dat is natuurlijk een beetje een blaam op het parcours. Dus als Jeb Bush uiteindelijk toch beslist van mijn kansen liggen er toch niet geweldig voor, dan gaat hij het waarschijnlijk niet wagen. Daar is hij nog voornamelijk mee bezig, met het wat inschatten, geloof ik.
Ja, ja. Maar ik heb je onderbroken. We zaten aan die tegenstelling tussen Clinton en Sanders op het... daarjuist.
Ja, dus Bernie Sanders is een linkse, recht voor de raap, eerder kandidaat, die ook zijn hoed in de ring heeft gegooid om mee te dingen naar de democratische nominatie. Want daar zaten we ook nog in de procedure van, oké, nu met die campagne is op gang getrapt, maar hoe gaat het nu verder? Naar wie beslist er uiteindelijk hoe of wie of waar de kandidaat voor de Democratische Partij wordt? Dat wordt besloten op de Democratische Nationale Conventie volgend jaar. Wanneer de alle primaries, dus vanaf december dit jaar tot maart, april volgend jaar lopen er primaries over verschillende staten. Dat hangt van staat tot staat af wanneer dat die precies plaatsvinden. En dan heb je natuurlijk op de bekende Super Tuesday ergens in maart, wanneer dat de grote meerderheid van de staten allemaal tegelijkertijd hun primaries organiseren. Of hun caucuses, of hun yada yada. En daarop worden dan kiesmannen verkozen eigenlijk, delegates, zoals dat heet. En die zijn pledged of open. Ik ga er niet al te veel in detail over treden, over wat de verschillende rollen zijn van die delegates. Maar die worden dan, als jij in North Carolina op Bernie Sanders stemt, en Bernie Sanders heeft 15% van de stemmen, dan krijgt hij minstens één kiesman, één delegate aan zich toegewezen. En al die delegates komen samen op de National Convention en die moeten dan hun stemmen uitbrengen voor hun kandidaat. En de delegate die dat de meerderheid haalt, die wordt dan die door de delegate van de delegates de meeste stemmen krijgt, die wordt dan uiteindelijk de democratische of de republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezing. Maar er zijn tussen de verschillende partijen zijn daar verschillende systemen ook. Bijvoorbeeld de democraten werken met proportionele representatie als jij in North Carolina dan bijvoorbeeld 30% van de stemmen haalt, dan krijg je 30% van de delegates van North Carolina voor de democraten. Als jij voor de Republicans 30% van de stemmen haalt en iemand anders heeft meer dan 30% van de stemmen, dan krijgt de persoon die het hoogste percentage heeft alle delegates achter zich. Het Britse systeem een beetje, hè. Winner takes all. Ja. Dus daar wordt nu naartoe gewerkt, naar die national conventions eigenlijk. En
staat er eigenlijk een limiet op het aantal kandidaten? Want het beginnen er nu echt wel heel veel te zijn. 15 republikeinen, 4 democraten.
Er staat geen limiet op het aantal kandidaten, maar je gaat ook wel zien dat op een bepaald moment een aantal kandidaten goed genoeg doorhebben dat ze geen enkele kans maken. Dat is meestal als ze een aantal primaries het echt heel erg slecht hebben gedaan, dan gooien die hun hoed, dan halen ze hun hoed terug uit de ring en dan geven ze het gewoon op. Dan gooien ze de handdoek in de ring, om het zo te zeggen. Ik ben een beetje misschien veel dingen in de ring aan het gooien.
Stop daarmee. Zo biedt ligt de ring volledig vol.
Ja, ik weet het. Ik zal hem wel opkuisen.
Overkappen. Ja, of overkappen, dat kan natuurlijk ook.
We zullen de ring overkappen dan.
Er zijn tegelijkertijd ook bij die superpacks, iets wat ik inderdaad ben vergeten te vragen, is dat je dan mensen hebt zoals bijvoorbeeld de gebroeders Koch, de brothers Koch.
Ja, van Koch Industries.
Ja, gigantische zakenmannen en die staan bekend als sponsoren van de Republikeinen.
En de meer Tea Party gezinde mensen van de Republikeinen dan ook nog in specifieke. Dus de Koch brothers, ja, dat is, ik weet het al, ik ben de laatste weken aan het verhuizen geweest, dus ik heb het wat minder in detail gevolgd. Maar die zijn inderdaad, die springen op zo van die dingen als superpacks natuurlijk wel heel erg snel op. Dat is een gedroomd middel voor mensen met heel erg veel geld, zoals de Koch brothers, om invloed uit te oefenen op het politieke landschap. En ja, het is wel duidelijk dat doordat bijvoorbeeld Bernie Sanders zegt dat hij geen gebruik gaat maken van superpacks, dat hij een enorme financiële handicap heeft. En daar zullen de Koch brothers maar al te graag enorme tonnen geld voor de Republikeinse partij tegenover zetten, zodat die extra advertenties kunnen kopen, zodat die extra zendtijd kunnen kopen, dat die extra alles dat niet rechtstreeks met de campagne van het lid zelf te maken heeft, kunnen ze dan sponsoren. Want je moet dat dus bijvoorbeeld zien van, als Ready for Hillary mag geen orders ontvangen van Hillary zelf. Hillary mag niet zeggen van, jongens, jullie zijn niet goed bezig, we zouden liever hebben dat jullie dat doen. Er mag eigenlijk formeel geen contact zijn tussen de superpack en de kandidaat zelf. Maar informeel gebeurt dat natuurlijk wel. En zij kunnen dus spotjes op de tv. Ze kunnen spotjes op de tv brengen. Paid for by the Ready for Hillary Political Action Committee komt er dan op het einde bij te staan. En dergelijke meer. Bijvoorbeeld, andere kandidaten hebben ook al packs gebruikt om internationale sprekers die dat zij meenemen naar conventies. Als zij bijvoorbeeld mensen, internationale staatsleiders of zo hebben die hun zouden steunen en die wel even tijd hebben om even mee on tour te komen, dan worden daar bijvoorbeeld lunches voor betaald door de superpack. Dan worden daar hotelkamers voor betaald, worden de chauffeurs betaald met de pack. Omdat dat allemaal niet rechtstreeks met hun campagne te maken heeft, dan zo gezegd. Maar het is allemaal echt heel erg schimmig. En een van de redenen waarom dat Bernie Sanders zegt dat hij geen superpacks wilt gebruiken, is omdat hij heel dat systeem zou willen hervormen.
Hervormen? Als in volledig naar de grond?
Ja, toch het aandeel van de private donoren daarin sterk terugschroeven.
Want kan je stortingen ook weigeren? Kan je echt zeggen van, sorry, broeders Koch, ik wil jullie geld niet...
Dat kan altijd. Hè. Je moet het echt zien als een VZW. Een VZW kan ook... Je kan doneren aan UNICEF. En UNICEF kan ook zeggen van, wij willen niet zoveel geld aanvaarden van een bedrijf dat zelf kinderen mishandelt in Bangladesh, bij wijze van spreken. Stel dat H&M 50.000 euro zou willen doneren aan UNICEF. En UNICEF kan dat natuurlijk als NGO, als VZW, altijd weigeren. Zeggen van, niet zolang H&M nog kinderarbeid gebruikt in Bangladesh. Ik weet niet of H&M nu nog effectief kinderarbeid gebruikt in Bangladesh. Het is maar een random voorbeeld. Sorry mensen van H&M.
Oké. Okay. Zometeen gaan we iets verder dieper in op niet H&M, maar op Bernie Sanders. Maar eerst gaan we een plaatje draaien dat hij blijkbaar mee heeft gezongen. Where Have the Flowers Gone?
Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? War, the human disease that has plagued mankind forever. Sticks and stones, spears and knives, guns and cannonballs, tanks and planes, bombs and missiles, nerve gas, nuclear weapons, laser beams. When will they ever learn? When will they ever learn? When will they? All the flowers gone, long time passing. enslavement of black Africans, the wars against the Native Americans, the Revolutionary War, the War of 1812, the Mexican War, the Civil War, the Spanish-American War, World War I, the war to end all wars, World War II, Korea, Vietnam, Nicaragua. In World War I, over 35 million human beings were killed or wounded. In World War II, it was over 40 million. And what will the number be after World War III? Iran and Iraq, the Soviet Union and Afghanistan, the United States and Nicaragua. When will we ever learn?
When will we ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time past them. Where have all the soldiers gone? Long, long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone. When will we ever learn? When will we
Where have all the flowers gone? Lee Hazelwood en Bernie Sanders was dat.
Lee Hazelwood?
Ja, er staat bij dat dat Lee Hazelwood was.
Ik denk dat het volgende nummer is.
Kun jij in uw micro praten? Want ik verstaan niet.
Omdat dat het volgende nummer was.
Oké, jij zat op die micro.
Nee, ik zit voor die micro.
Sorry. Nog steeds in de studio met de masterclass Amerikaanse presidentsverkiezing met Wolf van Toelde. Wolf, we hebben juist iets gedraaid van Bernie Sanders. Dus in de media wordt hij voorgesteld als een gek, als een oude, zieke, bejaarde man, als een socialist. Hij woont in een ananas diep in de zee. Maar wie is die Bernie Sanders nu eigenlijk?
Bernie Sanders is momenteel een senator uit Vermont. Dus hij wordt dan ook aangesproken met Senator Sanders, of Senator Bernie Sanders, van Pools-Joodse origine. Hij is geboren in 1941, en dat is ook iets dat bijvoorbeeld tegen hem wordt gebruikt, dat hij heel erg oud is. Hij wordt er dit jaar 74, op 8 september, zie ik hier voor mij staan. Hij is een, wat in de Amerikaanse media zou kunnen omschreven worden als een extreem linkse kandidaat, omdat hij natuurlijk heel erg ver verwijderd is van het politieke centrum daar. Hij is een aanhanger van meer Scandinavische stijl van samenleving en economie. Zoals het er hier ook wel eens verwezen wordt naar een Zweeds model dit en een Zweeds model zus. Hij is, wat dat in de Verenigde Staten natuurlijk een hurder is, hij is tegen besparingen, hij is voor het uitbreiden van de welvaartsstaat, hij is voor het opkappen van grote banken die too big to fail zijn in kleinere bankjes. Een uitspraak van hem bijvoorbeeld rond die banken is: if an institution is too big to fail, it is too big to exist. Dus als een instelling op zijn gezicht gaat, als dat een gigantisch impact heeft op de wereldeconomie, dan moet die instelling gewoon in de eerste plaats niet bestaan. Dus hij is voorstander van die mastodonten op te kappen in kleinere bankjes, waar dat die kleine bankjes, als die omvervallen, dat is erg jammer voor de mensen die daar hun spaargeld geparkeerd hebben, maar dat brengt de economie als een geheel dan niet in gevaar. Dus hij wordt in de Verenigde Staten voorgesteld als een communist, als een oude mafketel inderdaad. Hij zou zijn haar misschien wat vaker ook mogen kammen om wat deftiger voor te komen.
Hij heeft daar wel een paar heel... een paar standpunten die dan daar weer van een beetje van afwijken. Hè? Heeft daar bijvoorbeeld het idee om bijvoorbeeld de handelsovereenkomsten, zoals die daar bestaan en onderhandeld zijn door onder andere Bill Clinton, maar ook door de daaropvolgende presidenten, om die handelsovereenkomsten zo niet op te zeggen en toch erg te herzien, omdat die volgens hem er alleen maar voor zorgen dat er fabrieken worden gesloten in Amerika en omdat daar heel veel... arbeid vlucht naar lage loonlanden. Iets wat met name in zijn staat toch wel heel belangrijk is.
Ja, uiteraard. Dus dat is ook, een links protectionistisch idee dat in de Verenigde Staten als heel erg vreemd en radicaal overkomt. Dan het herzien van vrijhandelsakkoorden. Inderdaad, want hij is heel erg gekant tegen outsourcing naar China, naar lage loonlanden, zoals we dat hier noemen. Overseas outsourcing heet het dan in de Verenigde Staten. Dus dat wil hij inderdaad. Hij focust zich op de nationale markt zoveel mogelijk beschermen. En de Verenigde Staten voeren al, ik denk, minstens 50 jaar geen protectionistisch beleid meer echt. Het protectionistisch beleid dat er was, wordt meer en meer afgebroken uiteindelijk. Maar hetgeen wat ik daarnet aan het zeggen was, is hij is... In België zou Bernie Sanders een heel erg gematigd politicus zijn die zich misschien in de linkervleugel van de CD&V of in de SPA zou bevinden. Maar in de Verenigde Staten wordt hij aanzien als de baarlijke duivel die een communist is. Maar een grote bank opkrappen in kleinere stukjes, zolang als het een privébank blijft, is in wezen geen communistisch idee. De PvdA hier in België is bijvoorbeeld voorstander van een staatsbank. Daar hebt hij niet over. Over een staatsbank of... hij is een... gematigde socialist eerder. En je ziet het ook van, hij werd vroeger ook geassocieerd met de Vermont Progressive Party en de Liberty Union Party. Maar er zijn heel erg veel factoren die naast zijn politieke ideeën in zijn nadeel spelen. Hij is oud. Hij heeft dus betrekkelijk weinig geld vergeleken met de andere kandidaten. En daarbovenop is hij nog eens Joods ook. De oorspronkelijke achternaam van zijn ouders was... De oorspronkelijke naam van zijn ouders was Glasstein. Sorry voor jullie eventjes in de spanning te houden.
Ja, nu, Vermont is ook wel typisch een staat waar altijd wat linksere kandidaten vandaan komen. Links dan wel in de enigszins gematigde Amerikaanse uiting van het woord. We hebben ook mensen gezien zoals Howard Dean destijds, die uit Vermont kwam en presidentiële hoop had. Maar zijn zo'n kandidaturen, zoals bijvoorbeeld die van... Bernie Sanders, of ook was de vermeende kandidatuur van iemand als Elizabeth Warren, eigenlijk er niet op gericht eerder om de kandidatuur van iemand als Hillary Clinton richting te geven?
Het is, ik denk dat Bernie Sanders zelf ook wel goed genoeg beseft dat, dat er één kans op 100 miljard is dat hij het haalt. Dus het is inderdaad... Je kan het eerder zien als een zweepfunctie, inderdaad. Dat ze zeggen van, kijk, wij hebben zoveel mensen die achter ons staan, die ons steunen. En op die manier druk zetten inderdaad op de andere kandidaten van, je moet wel een aantal van onze programmapunten overnemen. Of anders gaat die groep alleen maar groter en groter en groter worden en dat holt je eigen meerderheid uit.
Het is misschien ook in die context dat we de beslissing van Sanders moeten zien om geen pak toe te laten, om alleen maar op kleinere... donaties en campagne te baseren, zodanig dat die grotere geldstromen beschikbaar blijven voor zeg maar, de hoofdkandidaat?
Dat denk ik niet per se dat de logica erachter is. Ik denk dat Sanders gewoon op dat vlak eerder heiliger wilt zijn dan de paus. Dus zijn blazoen heel erg proper wilt houden. Hij weet ook wel dat een kandidaat die het moet halen van de Republikeinse tegenkandidaat enorm veel geld gaat nodig hebben, maar hij wil tonen dat hij recht voor de raap en consequent is, denk ik eerder. Dus dat hij, heiliger dan de paus, zoals ik net zei, dat hij dat kan volhouden en dat hij een campagne kan voeren op de manier waar hij het principieel mee eens is. Hij lijkt mij meer een man van principes dan van daden. Van juist, zolang je het maar volgens de juiste principes doet, is alles gepermitteerd, om het zo te zeggen. Zolang dat je maar binnen de juiste ethische... richtlijnen blijft. En je vermeldt er trouwens Elizabeth Warren. Elizabeth Warren heeft zelf nog altijd niet toegegeven aan de druk om een presidentiële campagne te beginnen. Maar ze heeft al wel gezegd dat ze bijvoorbeeld de kandidatuur van Sanders volledig steunt. Dus de achterban van Elizabeth Warren is voor een heel groot stuk ook de achterban van Bernie Sanders. En dat is ook iets dat je veel ziet verschijnen op zo, ja, feministische blogs op Tumblr en zo van Bernie Sanders is een geweldige kandidaat, alleen zo jammer dat het geen vrouw is.
Ja, nogthans is Sanders een bijzonder vrouwvriendelijke kandidaat. Hij heeft al diverse keren gewezen op de nog steeds enorme ongelijkheid waar het lonen betreft in de Verenigde Staten tussen mannen en vrouwen. Ik heb daar iets over gevonden waarin hij zegt dat waar de middenklasse als geheel er een kleine $800 is op achteruit gegaan in de laatste 40 jaar, dus met aanpassingen naar de inflatie toe daarin meegerekend, is het voor de vrouwen een achterstand van bijna $1400 en dan alleen maar sinds 2007. Dus hij wil daar een volledige gelijkheid in lonen en dergelijke op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen. Is het dan niet iets dat door andere kandidaten wordt overgenomen? Want dat lijkt me toch iets waar je veel stemmen mee kunt winnen.
Goh, dat is iets waar je heel veel stemmen mee kunt winnen, maar ook heel veel stemmen mee kunt verliezen. Feminisme is een heel erg gepolariseerd thema aan het worden. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een tijdje terug op sociale media de campagne gehad van I don't need feminism because... waarbij dan heel erg veel, waar dat dan raar genoeg, heel erg veel feministische dingen op die bord stonden. Want ik kan wel voor mezelf zorgen, dat is een feministisch thema op zich, want ik ben voor de gelijkheid tussen de seksen. Dat is een feministisch thema. Maar als je jezelf identificeert als feminist en voor vrouwenrechten opkomt, dan kan in de Verenigde Staten ook veel stemmen kosten bij conservatieven die ja, daar gewoon ja, op een manier allergisch aan zijn eigenlijk echt. Dus het is niet omdat je denkt van dat komt 50% van de bevolking ten goede, dus dat zal mij wel stemmen winnen. Zo werkt het niet altijd. In de Verenigde Staten is er ook een hele grote cultuur van een American Dream, van je moet het zelf maken. En tegen handouts, tegen entitlements, tegen al dat soort dingen. En daar moet je dus oppassen dat je niet in dat vaarwater terechtkomt. Maar het feit speelt wel nog altijd voor die linkse feministen dat Sanders geen vrouw is, waar Hillary dat wel is. Dus dat zorgt voor, zeker bij de gematigde feministen, voor vertwijfeling van ja, maar Hillary is minder links, maar wel een vrouw. En Sanders is linkser, maar geen vrouw. En
ik vraag me af of dat de echte vrouwenrechten veel gediend zijn met iemand als Hillary Clinton. Is dat soms? Dat is een vrouw, maar ja, bedoel, de feministen, de echte feministen, activisten, gaan die dan, denk je dat die echt voor Hillary gaan stemmen?
Ja, daar zit momenteel dus het debat tussen descriptieve vertegenwoordiging, van ik wil vertegenwoordigd worden door iemand die op mij lijkt, en substantiële vertegenwoordiging, van ik wil iemand verkiezen die mijn belangen zal verdedigen, ook al lijkt die persoon niet op mij.
Je zal maar op Theo Franke lijken.
Ja, je zal maar op Theo Franke lijken. Qua descriptieve vertegenwoordiging is dat ook niet min. Nee, dus daar zit een grote twijfel. Er zit een grote twijfel tussen van ja, maar Hillary kent de problemen van vrouwen wel, maar gaat ze ze ook effectief aan de, ja, of het nu met het slecht spreekwoord zeg, aan de man brengen. Maar en langs de andere kant lijkt Bernie Sanders veel feministischer, maar hij heeft natuurlijk al die ervaringen over vrouwen en zo, die moet hij halen uit statistieken, uit ervaringen die aan hem doorgegeven worden, want hij ervaart het zelf niet zo. Hij handelt vanuit een positie van mannelijk privilege.
Hetgeen dat opvalt bij iedere verkiezingscampagne is dat er een kandidaat is bij de voorverkiezingen waar ontzettend veel rond te doen is, waar een hype rond ontstaat bij het jonge volk, zal ik maar zeggen. De vorige keren was dat steeds Ron Paul. Nu heb je Bernie Sanders.
Ron Paul en Bernie Sanders zijn echt wel qua politiek gezien de complete tegenpolen van elkaar.
Maar het zijn wel twee hypes.
Het zijn wel twee hypes op het internet. Maar Ron Paul is een libertair die onder zijn kopkussen Atlas Shrugged van Ayn Rand heeft liggen. die, ja, waarin de vrije markt compleet bejubeld wordt en alles wat dan met sociale zekerheid te maken heeft een teken is van zwakte en je zou je moeten schamen en... dat wordt echt bezien als ja, handouts, echt in het Engels, als een, ja, een aalmoes dat uitgekeerd wordt en je zou je moeten schamen dat je die aanpakt en je moet op je eigen twee benen kunnen staan, waarbij dat Bernie Sanders wel... Ja, een sociaaldemocraat naar Scandinavisch model is van het is niet jouw schuld als je je job even verliest, als je even tijd nodig hebt om terug op je benen te komen en om eventjes op de sociale zekerheid te staan, dat is geen schande, dus hij wil dat meer uitbreiden, hij wil Obamacare verder uitbreiden, hij wil Medicaid verder uitbreiden, hij wil heel erg veel sociale programma's verder uitbreiden, wat dat in de Verenigde Staten een communistisch, socialistisch, rood gevaar idee is natuurlijk.
Ja. Is het verband tussen beiden dan niet gewoon dat zij allebei underdogs zijn of waren en dat zij daarom ook gewoon kunnen rekenen op het sympathie van een groep die het niet neemt dat bijvoorbeeld al op voorhand wordt duidelijk gemaakt wie dat de grote favorieten zijn?
Ik denk dat het inderdaad een underdog heeft altijd een zekere sympathie. En zeker als je dan zoals Bernie Sanders puur op ledendonaties, op individuele donaties van individuen gaat zitten rekenen. En het heeft er wel mee te maken. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met wat Bert eerder zei over zweeppartijen, over druk zetten op grotere partijen. Je merkt dat ook wel hoor, van de populariteit van Ron Paul heeft een aantal dingen bij de Republikeinse partij naar rechts eigenlijk geforceerd. Dat die standpunten wel moeten volgehouden worden. Dat ze ook merken van, oei, we kunnen precies niet te veel naar het centrum terug opschuiven, want dan verliezen we een hele grote flank van de jeugd, die dan fan was van Ron Paul, die ja, tegen alle regeltjes, die ja, een argo-kapitalist was, om het zo te zeggen. Die, ja, eerder, die een beeld heeft van... De staat, als het enige dat de staat moet doen, is het veiligstellen van bezit. Dus er moet een politiemacht zijn die zegt van... jij hebt ingebroken bij persoon B, dat is foei, dat mag niet, je moet alles teruggeven. En nu kan jij in de gevangenis gaan zitten omdat je aan andermans bezit hebt geraakt. Maar voor de rest kan alles in de ogen van anarcho-kapitalisten privé eigenlijk. Alles kan privé. Het enige dat moet gegarandeerd worden door de staat is een beetje openbare infrastructuur. En... gewoon een politiemacht die privébezit beschermt.
Een leger.
Ja. Een leger zeggen ze soms zelfs ook nog dat het geprivatiseerd zou kunnen worden. Maar dat is inderdaad, een leger is een van die publieke voorzieningen. Zoals grote autostrades en zo. Vanaf het moment dat je met tolwegen en zo begint, loopt dat heel erg mis. Dat is onder alle linkse en rechtse economen over het algemeen toch wel aanvaard.
Tolwegen. Is het de hopeloosheid van tolwegen door alle rechtse economen ook aanvaard?
Als alle wegen tolwegen zouden zijn...
Ik heb het zo nog niet bekeken eigenlijk. Aanvaard of niet aanvaard?
Over het algemeen wordt dat gezien als een inefficiëntie.
Tolwegen, ja. Het is alles niet zo dat betaalde mobiliteit door niemand aanvaard wordt. Integendeel, maar je hebt verschillende variaties, hè.
Zeer veel gratis mobiliteit.
Ja. Goed, maar we wegen af.
Ja, een gedachte om deze middag over na te denken als u sneeuw moet ruimen. Wolf, om de 7 minuten komt er een presidentskandidaat bij, lijkt het. Zijn er de komende maanden, want we zitten echt nog op meer dan een jaar van de eigenlijke verkiezing van de president van de Verenigde Staten, zijn er nog grote momenten die we in de gaten moeten houden?
Dus de grote momenten waar we nu naartoe moeten kijken zijn de primaries die dus beginnen in december van dit jaar, geloof ik, in de vroegste staten, die dan lopen over van december tot maart, april. En dan in mei volgend jaar, dus over een klein jaar, is er de National Convention, waarbij elke van de grote partijen dus zijn officiële kandidaat zal naar voren schuiven. Maar het is nog een lange weg voor ons momenteel.
Oké, we volgen het op. Bedankt voor je duiding.